Vader in de hemel, we danken u wel dat u onze God bent en dat u dit bent, heren. Dat u de dood heeft verslagen, het graf is leeg, de steen is weg, de overwinning behaald, heren. En daar mogen we uit leven, in dat geloof. En we willen u bedanken, Vader, ook voor uw liefdevolle hart, uw bewogen hart. U houdt zo ook van gerechtigheid, heren. Uw oog voor de kwetsbaren, voor de minder bedeelden, heren, voor de verschoppelingen. Heren, u bent een bewogen, machtige God, bereid om te redden. En heren, voor nu is ons gebed ook dat we iets van uw hart mogen proeven, heren. Dat we dat hart van u weer mogen zien, heren. En dat het ook ons weer mag raken en in beweging mag zetten, heren. Of mag bekrachtigen ook om in beweging te blijven. Heren, want u bent onze God. En daar zijn we u zo dankbaar voor. Open ook het woord, heren, voor ons hart. Heren, dank u wel dat het levend is en krachtig. We leggen deze dienst zo in uw handen neer, in Jezus' naam. Amen. We gaan zitten. Ja, zondag van gerechtigheid. Ik geloof dat God daar blij mee is. Dat we een zondag van gerechtigheid hebben. En dat hij daar ook vreugde in vindt. En want onze God heeft gerechtigheid lief. Hij houdt van gerechtigheid. En de Bijbel zegt, hij haat ongerechtigheid. God kan het niet aanzien. En ik vind het ook zo mooi. En wat zijn de eerste woorden die God spreekt als hij de aarde maakt? Zijn eerste woorden zijn, er zij licht. Dat vind ik gewoon mooi, dat er ergens dat moment is geweest in de eeuwigheid. Dat God in zijn liefde besloot, weg met het donker. Het is nu lang genoeg duister geweest. Er moet licht komen. En onze God is een God die houdt van het licht. Hij houdt van recht. En daarom ben ik ook dankbaar dat wij als gemeente ook al sinds jaren een partnership hebben met Open Doors en met Compassion. Want zij helpen ons om de gemeente te zijn zoals Jezus ons bedoeld heeft. Zij helpen ons om ons uit te strekken, om bewogen te zijn met de armen, om betrokken te zijn op de vervolgden. En mijn gebed voor vandaag is ook veel geweest en is vurig geweest. En ik verlang ook echt dat vanuit deze dienst we ook licht mogen brengen op die plekken waar het donker is. Dat wij verschil mogen maken op die plekken waar het nodig is. En dat vanuit deze dienst ook recht zal stromen in een wereld vol onrecht. En dat we daarin geholpen door Open Doors en Compassion ook echt onze hand mogen leggen op kinderen in armoede. En zegen mogen brengen voor vervolgde broers en zussen. En ik wil zo met jullie de Bijbel open doen bij Hebreeën 11. We zitten midden in de Hebreeën-serie en deze zondag van gerechtigheid, die valt er ook midden in. En ik ben blij dat ik mag spreken over de geloofshelden. Over die hele gewone mannen en vrouwen met die buitengewone geloofskracht. Nou, en als er iets nodig is, als wij verschil willen maken en als we licht willen brengen, dan hebben wij het nodig, ook diezelfde geloofskracht. Dus zullen we het gaan lezen uit Hebreeën 11 en dan de eerste drie versen om te beginnen. Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen. Het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. Om hun geloof werden de mensen uit vroege tijden geprezen. En door geloof komen we tot het inzicht dat de wereld door het woord van God geordend is. Dat dus het zichtbare is ontstaan uit het niet zichtbare. En wat dan volgt is dat hele mooie refrein. Door het geloof. Door het geloof. Door het geloof. En dan trekt een hele stoet geloofshelden zo aan onze neus voorbij. Het Oude Testament in een notendop. En voor een moment wil ik met jullie gaan kijken naar die stoet. Inzoomen op die mannen en vrouwen van geloof. Wie trekken er dan aan onze neus voorbij? Nou, aan het begin van de stoet, daar lopen eerst de geloofshelden uit de oergeschiedenis, zoals dat heet. En dan opent het met Abel. Abel die door het geloof God offers bracht, waarin God vreugde vond. Daarna Henoch, de man die door het geloof wandelde met God en de dood niet zag. Daarna Noach, die door zijn geloof een ark bouwde en stand hield en gehoorzaam was en Gods wil deed, te midden van een tijdsgeest die daar vol tegenin druiste. Oh, dat waren de geloofshelden uit de oergeschiedenis. En daarna zien wij in die stoet vervolgens de aartsvaders, ook van die machtige geloofshelden. Abraham, die door het geloof op reis ging, alles achterliet, maar niet wist waar hij heen ging. Met zijn vrouw Sarah, die door het geloof de kracht ontving om nog een kindje te krijgen. En daarna opnieuw Abraham, die door het geloof de beproeving doorstond toen hij gevraagd werd om zijn zoon te offeren. En daarna die andere aartsvaders, Isaac en Jacob. En de Bijbel zegt dat ze door het geloof de kracht hadden om hun kinderen te zegenen. En dan de vierde aartsvader, Jozef, die door het geloof al profeteerde en uitzag naar het moment van de Exodus. En zei, honderden jaren later zou dat pas gebeuren, neem mijn beenderen mee als jullie gaan. Oh, het geloof van die aartsvaders, fantastisch. En daarna kwamen de dagen van Mozes. Oh, en dat was het verhaal van de uittocht uit Egypte. De doortocht door de Rode Zee. De intocht in het beloofde land bij Jericho. En we zien die machtige geloofsdaden van de mensen in de dagen van Mozes. Mozes' ouders, die hem 3 maanden verborgen lieten en niet bang waren voor de farao. Mozes zelf, het volk, wordt verteld, oh, het geloof bracht hen door de Rode Zee en deed de muren van Jericho vallen. En Rahab zien we voorbij komen, die in het geloof en door het geloof de moed had om de verspieders te verstoppen. En daarna, de stoet is nog niet klaar, daarna dan lezen wij over Gideon en Barak en Simson en Jefta. En in hen zien we het geloof van de richteren. Weer zo'n mooi tijdperk. In David zien we het geloof van de koningen. Dan zien we in Samuel het geloof van de profeten. En zo zien we allerlei geloofshelden van die oergeschiedenis naar de aartsvaders, de dagen van Mozes. O, de richteren, de koningen, de profeten, het Oude Testament in een notendop. En dan helemaal aan het einde van die stoet nog 2 soorten geloofshelden die op 2 manieren geloofsoverwinningen boekten. En die eerste groep geloofshelden, dat waren degenen die overwonnen in de strijd. Die zo ontkwamen aan het onrecht. Die ontkwamen aan de leeuwen. Die ontkwamen aan de vlammen, zegt de Bijbel. Die ontkwamen aan het zwaard. Zij overwonnen in de strijd. Zij overwonnen koninkrijken. Zij deden gerechtigheid gelden. O ja, zij werden verlost uit het onrecht. Maar daarna, daarachteraan nog die andere geloofshelden die ook overwonnen door het geloof. Maar niet omdat ze de strijd wonnen. Niet omdat ze ontkwamen aan het onrecht. Nee, zij overwonnen door het geloof door staande te blijven in het onrecht dat hen werd aangedaan. Voor hen kwam er geen uiterlijke verlossing. Maar voor hen was er wel innerlijke kracht om het lijden te dragen. En de Bijbel zegt dat ze ronddolden. Dat ze in grotten en holen leefden. Dat ze schapenvellen en geiten wachten droegen. Dat ze in de steniging terechtkwamen. Dat ze gemarteld werden. Ja, soms zelfs tot de dood erop volgde. En toch zegt de Bijbel, ze hebben overwonnen in het geloof. Dat is bijzonder. Enerzijds die geloofshelden, die wonnen in de strijd. En anderzijds, door het geloof kun je ook winnen als er geen uiterlijke verlossing komt. Als de situatie niet verandert. Maar dan win je door het geloof. Omdat je staande blijft in het onrecht. Wat een fantastische stoet geloofshelden komen daar voor ons als voorbeeld voorbij. Het maakt indruk. Zet tot je door laat dringen. Wauw. En dan vraag ik mij af. Wat was nou zo het bijzondere aan hen dan? En dan vraag ik mij af. Wat is dan het geheim van hun geloofskracht? En ik weet nog goed, toen ik een jongetje van 5 was, toen liep ik met een pleister op mijn rechteroog. En dat was niet omdat ik het mooi vond. Dat was meer omdat het moest. Want ze hadden bij mij ontdekt dat ik een lui oog had. En een lui oog betekent dat het oog wel ziet, maar het ziet niet goed. En dat vindt dat dikke prima. Dat is een lui oog. En dan plakten ze mijn andere oog af, want dan dwongen ze mijn linkeroog in het oefenen om te kijken. Ze vind ik dat een goed idee. Als je een lui oog hebt en zeggen plak maar af, dan dwing je dat oog om te oefenen in het kijken. Maar ja, ik was een jongetje van 5. Ik vond het helemaal niet leuk dat ik urenlang elke dag met zo'n afgeplakt oog moest rondlopen. En je kunt je voorstellen dat ik echt ontzettend blij was als dat ding weer af mocht. En in die tijd was ik echt een enorme wildebras. Het is gewoon een drukte maken, dat zou je misschien niet zeggen. Maar als ik hier nu bij het kinderwerk had gezeten, ik ben bang dat ze de handen vol aan mij hadden gehad. Maar goed, dus die pleister gaat dan af en dan was ik altijd helemaal door het dolle heen. Ik wil één ding erbij vertellen. Dat is een beetje kwetsbaar, dan moeten we even hier houden als je het niet goed vindt, als je het goed vindt. Maar als je dan die pleister afdeed, dan hadden je ogen die eerste moment even nodig om weer goed samen te werken. Dus dan zag ik eigenlijk helemaal niet zo goed. Maar omdat ik dan zo ontzettend blij was, pleister af, ik sprong op mijn fiets en ik ging crossen door de straat. En of het nou daardoor kwam, of dat ik te hard fietste, maar ik knalde toen vol op een andere fietsen. En ik viel van mijn fietsje heel hard met mijn hoofd op de grond en ik had een hersenschudding. Ja, zielig. Ja, eindelijk herkenning. Dus ik lag daar, nou, hersenschudding. Een paar maanden later moest ik naar het ziekenhuis voor een oogoperatie, omdat ze me wilden helpen om die optimale samenwerking tussen de ogen te verbeteren. En ik weet nog dat ik met mijn ouders een paar uur, denk ik, na die operatie uit het ziekenhuis kwam met een hele mooie zonnebril op mijn neus en een brede glimlach op mijn gezicht. Want ik had weer nieuwe ogen, weg met de pleisters en die samenwerking was weer oké. Als wij kijken naar de geloofshelden in Hebreeën 11, dan is dit hun geheim. Ze hadden hun ogen geoefend om te kijken. Ze hadden hun ogen geoefend om te zien. Maar liefst 13 keer gaat het in Hebreeën 11 over zien. Ze hadden hun ogen geoefend om te zien. En hun geheim was dat ze hetzelfde zagen als ieder ander in hun tijd. Ze zagen de nood. Ze zagen de realiteit. Ze zagen de omstandigheden. En ze zeiden tegen elkaar, dit is onmogelijk. Maar wat was het verschil? Ze hadden hun beide ogen geoefend in een goede samenwerking. Ja, ze keken met hun ene oog naar het hier en nu, naar het aardse. En ze zeiden, dit is onmogelijk. Maar met hun andere oog, dan keken ze verder naar het toekomstige. En ze keken hoger naar het hemelse. En ze zagen daar degene die alle onmogelijkheden overstijgt. En ze zagen daar degene die zegt, ik ben met je. En zodra je dat gelooft, en zodra je dat ziet, dan ga je anders kijken naar mogelijkheden. Neem nu een Noach. Met zijn ene oog zag hij geen regen. Hij zag geen zondvloed. Maar hij moest wel 120 jaar lang timmeren aan een ark. Als hij was uitgegaan van het zichtbare, was hij in staking gegaan. Had hij het bijltje erbij neergegooid. Want met zijn ene oog zag hij alleen maar de mensen die hem een eeuw lang uitlachten. Maar met zijn andere oog, dan keek Noach omhoog. Hij had zijn oog geoefend om het hemelse te zien. En hij zag diegene die je kunt vertrouwen. Hij zag diegene wiens belofte altijd waar is. En neem nou Abraham. Ja, met zijn ene oog zag hij de berg Moria. En hij zag zijn zoon Isaac. Maar hij zag geen offerdier. Maar met zijn andere oog keek hij op. En zag hij degene waarvan hij dacht, als het moet, kan diegene ook wel iemand uit de dood opwekken. Of neem dan Mozes. Met zijn ene oog zag hij de woede en de macht van de farao. Maar met zijn andere oog zag hij de levende God in zijn hemelse almacht. Die had gezegd, ik zal er zijn. En zonder angst voor farao leidde hij het slavenvolk uit Egypte. En de Bijbel zegt dat in vers 27. Mozes, hij volhardde. Als zag hij de onzienlijke. Wat was het geheim van de geloofshelden? Zij hadden hun ogen geoefend om te zien. Ze keken naar de realiteit. Maar ze keken ook hoger en ze keken verder. Ze hadden hun ogen geoefend om het hemelse te zien. En omdat ze dingen zagen die anderen niet zagen. Daarom deden ze dingen die anderen niet deden. En als het gaat over gerechtigheid, dan hebben wij het zo nodig om onze ogen te oefenen. Dan hebben we zo die optimale samenwerking tussen beide ogen nodig. Dan hebben we zo dat dubbele zien nodig. Maar heel veel mensen vergeten de nood aan te kijken. Heel veel mensen durven niet de nood echt in de ogen te zien. Omdat je niet weet waar je ermee heen moet. Want als je de nood echt gaat aankijken. Ja, maar mijn mogelijkheden, joh, die zijn zo beperkt. Waar moet ik ermee heen? Ik ben veel te klein, ik ben veel te onmachtig. Of als ik die nood echt ga aankijken. Nou, dan kan ik me ook machteloos gaan voelen. Dan weet ik niet wat dat in mij losmaakt. Misschien slaat het me lam. Misschien kom ik in de hoek van de apathie terecht. Misschien word ik wel boos. Wat gaat er gebeuren als ik de nood echt ga aankijken? Maar joh, wat zou het mooi zijn. Wat zou het mooi zijn als wij die nood echt durven te zien. De eenzaamheid in Groningen. Als we het echt gaan aankijken. De gebrokenheid in onze gemeente. Als we het echt gaan zien. De nood in de levens van geliefden om ons heen. In onze vrienden. In onze kinderen. Misschien wel de nood in het leven van je man of van je vrouw. Oh, dat je haar echt ziet in haar nood, in haar kwetsbaarheid. Dat we het niet bagatelliseren. Dat we er niet langsheen kijken. Dat we ons niet verstoppen. Dat we er niet voor weglopen. Nee, dat we het echt zien. En tot ons door laten dringen. Dat we het durven aan te kijken totdat het ons hart echt raakt. Maar dat we dan ook kijken en zien wat anderen niet zien. Want daarin is de hoop. Daarin zijn wij ook de hoop van de wereld. Niet omdat wij van die grote spierballen hebben, maar omdat we de Schepper kennen. Dat we onze ogen trainen in een optimale samenwerking. Dat we kijken naar de nood. Dat we het recht in de ogen kijken. En dat we van het kijken naar die nood automatisch, want je kunt dan bijna niet meer anders, gaan opkijken naar degene die elke nood overstijgt. Dat als wij de nood echt gaan opzoeken, dat we dan als vanzelf ook hem gaan opzoeken die iedere nood overstijgt. Dat als wij daar dan zijn, in onze worsteling met de realiteit van de omstandigheden en oh, wat is het allemaal onmogelijk, dat we dan zeggen, ja, maar we gaan naar u en daar gaan we worstelen. Want u heeft gezegd, ik ben er altijd. En als we dan zingen, als we dan daar zijn bij Jezus en als we dan zingen, u bent redder en u bent genezer en u bent bevrijder. Oh, en als we dan echt dat zien en als we dat echt geloven, dan verandert dat echt hoe je ook staat in die nood. Hoe je kijkt naar die nood. Geloven wij dat echt? En als we daar dan zijn en Jezus aanbidden en als we kijken naar hem, dan gaat hij ook fluisteren en spreken tot ons hart. Dan brengt hij ons dat gebed in herinnering. Weet je er nog? Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw wil geschieden. In de hemel, alzo ook op aarde. Weg met het donker. Er zij licht. Er moet licht komen. Dat is het hart van de Vader. Hij heeft gerechtigheid lief. En als we daar dan zijn, er moet licht komen. Dan zegt Jezus, wil jij het voor mij gaan? Er is geen andere weg. Weet je, het zijn jouw handen. Het zijn jouw ogen. Het zijn jouw voeten. Het zijn jouw middelen. Als jij die nood recht in de ogen kijkt en als je dan bij mij bent, joh, ik wil je maken een kanaal van zegen. Dan leg ik mijn handen op jou en dan mag je gaan. En dan wil ik door jou heen de hemel op aarde brengen. Dan wil ik door jouw woorden heen, dan wil ik door jouw houding heen, dan wil ik door jouw leven heen een stukje hemel op aarde brengen. Licht in de duisternis, recht waar het nu nog niet is. Oh, de oefening van beide ogen. We zien de nood. Maar we zien ook degene die boven het onmogelijke uitstijgt. En daartussenin onze handen die zegenend op anderen mogen gaan liggen. Die nu nog in duisternis zijn. Weet je, dat confronterende van de nood. Dat heb ik ook zelf zo gevoeld een paar jaar geleden toen ik in Oeganda was. En ik Gerald ontmoette. Toen een jongetje van een jaar of 8. En ik ontdekte steeds meer over zijn situatie. Armoede. Een vader die zo graag wel voor zijn gezin zou willen voorzien, maar dat niet kan. En dus vlucht in de alcohol, omdat hij de pijn van dat hij niet kan geven wat hij zo graag wil geven, aan kan. En vlucht in de alcohol en zwerft door het dorp. Gerald, een jongetje, die zo zijn vader nodig heeft. Maar zijn vader is er niet. En ook dan, eten, drinken, al die andere dingen, voor ons zo gewoon. Je denkt er niet meer bij na. Daar is het a struggle of life. Iedere dag weer zal er een hap eten in mijn maag gaan belanden vandaag. En dat raakte me zo. Want het is dan één ventje. Maar ja, ik hoor dat en ik weet, er zijn er duizenden. Er zijn er honderdduizenden. Kijk de nood recht aan en je denkt, wat doe ik hier eigenlijk? Wat kan ik hier nou uitrichten? Wat voor zin heeft het eigenlijk? En toen gingen we die middag een potje voetballen. En dat voelde ook zo onbeholpen. Ik ben hier een paar uur. Wat kan ik nou betekenen voor deze jongen? Maar goed, voetballen, contact. En op een gegeven moment werd het tijd voor afscheid. En toen zat ik op een witte plastic stoel met een rood verbrand hoofd onder een heel mooi groen boompje. En hier had hij komt naar me toe en hij kruipt bij me op schoot. Ik vond het zo mooi. Ik dacht, dit is mooi. Dus ik leg zo mijn handen om hem heen. Hou hem stevig vast. Genieten van het moment. Totdat ik op een gegeven moment dacht, ho eens even. Vind ik dit vooral mooi? Doe ik dit vooral voor hem of doe ik het vooral voor mezelf? Want ik vind het wel mooi. Maar ja, ik had een soort van bankschroef. Hij kon ook niet ontsnappen als had hij het gewild. Dus ik denk, weet je wat, ik doe even mijn omhelzing een beetje losser. Dan kan hij aangeven, joh, mag ik weg of zal ik blijven? Dus dat deed ik. En inderdaad, hij keek even op. Moet ik weg? Zeiden zijn ogen tegen mij. En ik keek hem terug en ik zei, nou ja, dat is goed. Dus toen legde hij weer zo zijn kopje tegen mijn schouder. En toen zat hij daar, in mijn vrijwillige bankschroef. En 4 kinderen thuis. En ik dacht, er komt nu een 5 erbij. En het raakte me zo dat ik dacht, ja, vader, dit is dat hemelse kijken. Want deze jongen, deze Gerald, heeft geen vader. En dat zeg ik niet om te veroordelen, maar die vader die zocht het in de alcohol, omdat hij niet anders kon. Puur door wanhoop gedreven, maar hij heeft wel een vader nodig, deze Gerald. Hij heeft deze omhelzing nodig. Maar deze omhelzing, ja, ik mag nu kanaal zijn van zegen. U gebruikt mijn bankschroef om uw liefde aan Gerald bekend te maken. En hij dronk het in als een spons. En vanuit het zien van die nood en het opkijken naar die hemelse vader die het onmogelijk overstijgt, ging er iets open in het leven van Gerald. En kon God zijn hart bereiken met de liefde die hij zo nodig heeft. Kanaal van zegen zijn in een simpele omhelzing. Zo kostbaar. En dat is in het klein de opdracht van de kerk van Jezus. De opdracht van de stadskerk. De opdracht voor ieder van ons hier op een manier die Jezus wel duidelijk maakt. Op een manier die je ook op allerlei manieren misschien al aan het doen bent. En voor nu wil ik ook kijken hoe wij als gemeente kanaal kunnen zijn voor onze vervolgde broers en zussen. Hoe wij dat kunnen doen voor kinderen in armoede. Hoe wij vanuit deze dienst ook kunnen zeggen, oh, wij willen jullie zegenen. Wij willen jullie bijstaan. Vanuit het zien van de nood. En dan het rennen naar de Vader. En voor deze dienst sprak ik ook met Gert-Jan. Vriend, broer uit de gemeente. Werkzaam in het hart van Open Doors. Ik zei, wij willen zo graag onze vervolgde broers en zussen zegenen. En hij zei, dat is mooi. Ik zei, hoe? Hij zei, joh, bemoedig ze. Wij kunnen hun zegenen met bemoediging. En het kan ons soms bekruipen, hè? Als je Hebreeën 11 leest. Oh, de heroïsche geloofshelden. Een beetje dat masculine opgepompt. Maar moed is zo vaak heel broos en heel kwetsbaar. Je ziet het ook hier, hè? Een Mozes die eigenlijk alleen maar durft als Aaron met hem meegaat. Een Gideon die pas na heel veel bevestiging in beweging durft te komen. En dat is ook heel vaak zo in vervolging. Dat de broers en zussen Jezus volgen met angst en beven. Moed is dat wat Jezus geeft, als je het zelf niet hebt. En zo is daar ook dat voorbeeld van Serop. een pastor in Syrië. En Gert-Jan heeft volgens mij deze foto wel eens laten zien. Maar hij zei, joh, als het gaat over moed. Dat wij hem mogen zegenen met bemoediging. Ik heb deze man, zegt Gert-Jan, na een meeting omhelst bij het afscheid. En deze Syriër was gewoon aan het trillen van angst, omdat hij weer terug moest. Een Syrische voorganger in Aleppo. En vanuit de plek waar hij was, moest hij door 24 checkpoints om weer thuis te komen. En hij zei, elk checkpoint is een 50-50. En daar bedoelde hij mee, daar heb ik 50% kans om te overleven en 50% kans ofwel om gevangen genomen te worden ofwel vermoord te worden. 24 keer achter elkaar. En als het 24 keer de goede kant op gaat, dan kom ik thuis. En thuis, dat is hier, Aleppo. En we kijken zijn kerk hier op het dak. En het wonderlijke is dat op dit moment de gebouwen daaromheen door de oorlog allemaal zijn verwoest. Maar dat de kerk als enige nog staat. Geen bom heeft die kerk geraakt. En Serop die vertelde, ook weer in angst en beven, dat hij met zijn vrouw, met zijn twee kinderen, elke dag bidt om bescherming, bidt om bescherming. En toen kwam daar een dag dat er 5 mannen kwamen in het zwart met een camera en een vlag. En toen zei hij, ik wist hoe laat het was. En ze hebben gebeden en gebeden en gebeden. Op een gegeven moment bogen die mannen af en ze hebben ze nooit meer gezien. Maar oh, wat een druk en wat een angst. Het is broos, het is kwetsbaar. En dan ben ik zo dankbaar dat Open Doors ons helpt om een kerk te zijn die we willen zijn. Namelijk een kerk bewogen met de vervolgde. Die hem bijstaat. Die denkt, ja, we zijn één. De kerk van Jezus is één. En wat hun treft, treft ons. En als zij lijden, lijden wij. Oh, laten we hen bemoedigen met onze bemoediging. Laten we hen zegenen. Laten we onze handen op hen leggen. En hen nabij zijn. Het tweede waarin we hen kunnen zegenen is met waardigheid. Als we lezen hier in Hebreeën 11, 35, vers 35. Wat ik nu ga lezen, dat is wat onze vervolgde broers en zussen vandaag de dag treft. Anderen werden gemarteld tot de dood erop volgde. En wilden van geen vrijlating weten. Omdat ze uitzagen naar een betere opstanding. Weer anderen kregen te maken met bespotting en geeseling, zelfs met arrestatie en gevangenschap. Ze werden gestenigd of doormidden gezaagd of stierven door een moordend zwaard. Ze zwierven rond in schapenvachten of geitenvellen, berooid, vernederd en mishandeld. Ze doolden door verlaten oorden en berggebieden en verscholen zich in grotten en holen onder de grond. Ze waren voor de wereld te goed. Het gebeurt, lieve mensen, vandaag de dag. Onze vervolgde broers en zussen. En we hebben het zo nodig om hen te zegenen met onze waardigheid. Om dat aan hen te bekrachtigen. Want weet je, Satan is erop uit. Om de waardigheid van ieder schepsel überhaupt. Maar zeker ook van vervolgde christenen te ondermijnen en te vernietigen. Zoveel als hij stuk kan maken in eigen waarde en identiteit zal hij doen. En de mensen die voelen zich vernederd. Ze voelen zich veracht. Ze weten zich verworpen. In de ogen van Satan en in de ogen van de wereld. Maar God ziet hen misschien nog wel met meer waardigheid aan. Maar vergis je niet. Er is een worsteling om dat te vatten, ook voor vervolgde broers en zussen. Ze worstelen zo vaak met eigen waarde. Ze worstelen zo vaak met de vraag van, ja, maar waarom treft dit lijden mij? Is het misschien omdat ik niet sterk genoeg ben in mijn geloof? Of zijn er andere redenen waarom God mij straft? Oh, en hebben ze het zo nodig om te horen, nee, je vervolging niet omdat jij niet waardig, nee, je lijdt met Christus. Ook Christus was een verworpen Heer en je volgt hem op die weg. Maar je bent waardig. En dat we hen daarin bekrachtigen. Met onze gebeden, met onze woorden. Met ons nabijkomen. En soms kan het ook zijn dat de vervolging dubbelop is. Van buitenaf, maar ook dat ze zo in de identiteit van vervolgden worden geduwd. Dat ze zich soms ook niet meer weten dan dat. Maar ze zijn geen vervolgd, nee, ze worden vervolgd. En ze zijn mens. Ze zijn schepsel. En ze hebben het zo nodig om dat te horen. En Gert-Jan die vertelde mij over een moment, het was zijn derde reis. Hij was nog een onervaren ondersteuner in het veld. Dat hij in Colombia was. En dat ze na een meeting ook afsloten met een maaltijd met 16 voorgangers. En na die maaltijd zouden ze naar de meest levensgevaarlijke gebieden weer teruggaan. In Bogota waren ze. En wat gebeurde tijdens die maaltijd? De maaltijd duurde 3 uur. die 16 man. Die weer terug moesten naar levensgevaarlijke gebieden. Ze lagen gewoon 3 uur lang te huilen van het lachen aan tafel. Er werd plezier gemaakt en grappen en er was lol en er was vreugde. En Gert-Jan die zat erbij en die snapte het gewoon niet meer. En het was daar Johan Compagne, de toenmalige directeur, en die richtte zich tot Gert-Jan en zei: Dit is onze ministry. Zeg. De kern van onze bediening is om mensen weer op te richten. Om ze uit die identiteit van vervolgde te trekken. Ze zijn mens. Ze genieten ervan om mens te zijn. Weet je, ze zijn gewoon mensen zoals jij en ik. En ze hebben zo nodig om die waardigheid, om daarin bekrachtigd te worden. En dat mogen wij doen. En Open Doors helpt ons daarbij om die boodschap over te brengen. En dat laatste, we mogen ze zegenen in hun eenzaamheid. Ook dat treft mij als ik die geloofshelden lees. De eenzaamheid van die kerels en van die vrouwen. Een Noach die meer dan een eeuw loopt te timmeren. Als enige in zijn tijd. 100 jaar uitgelachen worden. Of neem een Henoch. Hij wandelde met God, maar hij was de enige in zijn generatie, in een verdorven generatie. Kijk naar Jozef, verworpen door zijn broers, zittend in de put, gaand in de gevangenis. Maar ook de eenzaamheid als je de enige bent daar aan dat hof van dat rijk. Soms is het geloof een lange, eenzame weg. En ook in de vervolgde kerk zie je dat. De essentie van eenzaamheid is dat je geen voorbeeld hebt om na te volgen. Niemand in jouw omgeving jouw route loopt. En zo is daar in Sudan een meisje wat tot geloof kwam. Dochter in een gezin. En ze was de enige. Ze kende niemand die Jezus kende, want ze was via internet tot geloof gekomen. En niemand in haar omgeving geloofde. En door doodsbedreiging van haar naaste familie heen blijft ze volharden in het volgen van Jezus. Er was een schreeuw om hulp van een meisje van 16, ook uit het Midden-Oosten. Maar voordat die schreeuw om hulp Open Doors kon bereiken, was het meisje doodgeslagen door haar broer. Een broeder uit Noord-Soedan, die ook tot geloof komt en de liefde van Jezus had zijn hart veroverd. Hij wilde Jezus volgen, no matter what. Maar er kwamen problemen, er kwamen moeilijkheden. En na een lang en eenzaam gevecht om daarin staande te blijven, sloeg hij de hand aan zichzelf. Zozeer verlangde hij om verlost te worden uit die eenzaamheid, om bij Jezus te zijn, te midden van de heiligen. Oh, er is zoveel eenzaamheid. En dat wij zeggen, geliefde broers en zussen, jullie zijn niet alleen. En dat we dan dat tot ons door laten dringen, wat dat moet betekenen voor die mensen, zo ver als dat kan. En dat we dan opkijken naar degene die boven het onmogelijke uitgaat. En dat we zeggen, Vader, laat het hen weten. O, alstublieft. Ook door onze gebeden heen, door onze woorden heen, door onze daden heen. Door noodhulppakketten heen. Maar zeg het hun, jullie zijn niet alleen. Jullie zijn niet vergeten. Je bent niet in de steek gelaten. Wij zijn er voor jullie. En zo kunnen wij de nood in de ogen kijken, maar ook zien wat anderen niet zien. En volk van hoop zijn. Niet vanwege onze spierballen, maar omdat we de Schepper kennen. Omdat wij een stukje hemel op aarde willen brengen, daar waar zoveel duisternis is. En onze vervolgde broers en zussen willen oprichten. Met onze bemoediging, met zegen in waardigheid en in hun eenzaamheid. En als ik dan kijk naar kinderen die leven in armoede. Ook daar mogen wij onze hand op leggen. Ook daarin mogen wij schakel zijn tussen de liefde van de Vader en wat daar nodig is. En ik was een aantal jaar geleden zelf in Tjeka, in Ethiopië, een heel klein dorpje. Het ligt 128 kilometer ten oosten van Addis Ababa. En dat gebied en specifiek ook dat dorpje, dat stond bekend om haar extreme armoede. Letterlijk lag het dorpje aan het einde van de waterleiding. En dan ergens verderop, dan deden ze af en toe de kraan open. En het dorp werd niet geïnformeerd over wanneer dat was en hoe lang dat was. Soms liepen ze het ook mis. Soms was het midden in de nacht, soms was het maar een paar uur. En dan moest het hele dorp daar water halen voor hoe lang eigenlijk. En dat water was niet zuiver. Dus het tastte tanden aan, het tastte botten aan. Gewoon een vergeten dorp in de hel van de armoede. En ik kwam daar met een groep en we gingen daar doorheen. Hutjes van modder, overal gaten, daken lek. Als het koud is, niks om je tegen de kou te beschermen. En vanuit de Muscatlon die daar gehouden werd, gingen ook deuren open en heeft Compassion daar een project geopend. En er worden nu 574 kinderen gesponsord. En zo'n hele gemeenschap bloeit op. En als je hoort wat er nu gebeurt, ja, dat is de hemel op aarde. Dat zijn stromen van zegen die daar neerdalen en dingen hebben gedaan. En een van de kinderen die daardoor gezegend is, dat is Master Wal. En je ziet hem aan de rechterkant. Hij is nu 12. En zijn moeder Muxina. En Master Wal, die groeide dus op in armoede. Zijn moeder kan niet lezen en schrijven. En als er niets was gebeurd, dan was Master Wal oud geworden als een man. En wie weet hoe oud hij was geworden. Maar hij was gestorven als iemand die niet had kunnen lezen en schrijven. Zonder hulp van buitenaf had hij nooit de spiraal van armoede kunnen doorbreken. En hij heeft nog 4 broertjes. En zijn vader is er ook nog met zijn 7e. Moet ze dan elke dag maar weer zien te eten. En heel vaak lukt het ook niet. En dan slaan papa en mama de maaltijd over. Want wat er is, geven ze dan aan de kinderen. En als er wel eten is, ja, dan is het 1 maaltijd per dag. En dan heb je geluk. En dan is het zoveel dat je niet met een hongerig gevoel gaat slapen. En als je geluk hebt, dan zit er ook nog iets in je maag als je weer wakker wordt. Geen onderwijs. Geen toegang tot medische voorzieningen. Extreme armoede. Maar toen was daar iemand en die zei, ik wil sponsor zijn voor Master Wal. En wat er dan gebeurt is zo bijzonder. Een toekomst van waardigheid en van hoop die afgesneden was opeens. Dan gaat er een deur open. Opeens gebeurt er iets en Master Wal kon door die deur wandelen en hij zit nu op school. En er is eten en drinken en er is medische voorzieningen. En hij krijgt zelfs een potlood en andere benodigdheden. Hij kan zich ontwikkelen. En met dat het allemaal gegeven werd, ging de deur naar de toekomst weer open. En wat er dan gebeurt, dan komen de dromen weer los die eerst waren gedood. Want ja, waarom zou je dromen als je toch nooit uit kan komen? Maar nu is zijn droom, ik wil ingenieur worden. Ik wil wegen aanleggen in Tsjecha. Ik wil daar huizen bouwen. Ik wil gebouwen bouwen. En hij is de hoop van het dorp, samen met al die andere kinderen die kunnen ontsnappen aan de armoede. En dat is zo bijzonder dat je je hand op een kind mag leggen. En dat dan een gezin verandert. En als er heel veel handen op kinderen worden gelegd. Kanalen van zegen. Dat dan een gemeenschap kan opbloeien. En wat ik zo bijzonder vind is vanuit dat ene oog de nood. Dat andere oog het hemelse. Degene die alles overstijgt. En dan zeggen, oké, hier zijn al mijn handen. En ja, kanaal van zegen, de hemel op aarde. Wat er dan gebeurt. Dat koninkrijksprincipe van vermenigvuldiging. Want dan denk je, ja, het is maar 1 hand op 1 kind. Het is maar 1 noodhulppakket voor 1 gezin in vervolging. Ja, maar wacht even. Dan is daar bijvoorbeeld een Master Wal. En die denkt, ja, maar wat gebeurt mij hier? Het is niet glorie aan de stadskerk. Het is glorie aan God, want hij heeft naar mij omgezien. En dan wordt hij groot en oud en dan is hij een ingenieur en heeft hij daar dingen gedaan. En heeft hij de zegen weer doorgegeven. En als God het geeft, dan krijgt hij ook weer kinderen. En dan zegt hij, je moet eens luisteren. Kom eens naast me zitten. Ik leg mijn handen op jou. Ik wil jou weer in het leven lanceren. Want weet je, God heeft naar mij omgezien. En dit mag je nooit vergeten. Ik zou oud worden als iemand die nooit kon lezen en schrijven. Maar zo ben ik niet geëindigd. Want God heeft naar mij omgezien. En jij kan worden wat je wil. Ik wil je zegenen. Wil je die zegen doorgeven? Gezinnen in vervolging. Die zeggen, hey, ik was niet alleen. Ik ben bekrachtigd in mijn waardigheid. Hey, ik weet mij bemoedigd. Oh, die geven dat weer door. Die zeggen, God is er. En hij ziet naar ons om. En dan zijn er weer anderen die dat geleerd worden. En die dat weer doorgeven aan hun kinderen. En zo komt daar een stroom van zegen op gang. En dat is het koninkrijk. Laat mijn recht stromen. Als een bruisende rivier. Ja, wat begint bij Isaac, Jacob, Jozef. De zegen voor 1 jongetje toen daar aan het einde van Genesis. Oh, de zegen voor 1 kind werd uiteindelijk de bevrijding voor een heel volk. En dat is hemels zien. Dat is hoe God werkt. Hoe zou het zijn? Hoe zou het zijn als de 700 miljoen mensen in armoede een sponsor zouden vinden, gered worden uit de armoede? Hoe zou het zijn als er dagelijks niet langer 15.000 kinderen, 15.000, sterven aan armoede? Hoe zou het zijn als de vervolgde kerk zo wordt ondersteund dat moslims die zich bekeren tot Jezus niet terugvallen door de druk waaronder ze bezwijken, omdat ze weten, er wordt nog eens omgezien. vind het zo mooi om te beseffen dat als wij zegenen en kanaal van zegen zijn, dat we ook zelf gezegend worden. Dat is zo bijzonder, dat is ook wat God doet. Je geeft niet omdat je gezegend wil worden, nee, maar het gebeurt wel. Want er komen ook getuigenissen terug naar ons. De vervolgde kerk. Oh, die roept ons toe. Wees bemoedigd. Ook jullie zijn waardig. Ook jullie zijn niet alleen. Als je worstelt in jouw lijden, op jouw plek, met de kleinere beproevingen en teleurstellingen van het dagelijkse leven. Als jij het leven niet meer ziet zitten. Als jij op jouw leven wordt ingebeukt door de samenleving of op de plekken waar je komt. Dan roepen zij ons toe, joh, je bent niet alleen. Je bent niet in de steek gelaten. Er is een groter plaatje. God is bezig en wij zijn één. Je bent niet alleen. Jullie zijn waardig. Dat zijn de getuigenissen van de vervolgde kerk die dat ons toeroepen. Weet, wij bidden ook voor jullie. Want ook jullie zijn een vervolgde kerk daar in het Westen. Oh, het komt naar ons toe. Maar ook de kerk in de armoede. Oh, die kunnen ons zoveel leren. En we worden ook zo gezegend door hen. Ik vond het heel mooi van de week. Toen stuurde Hans Meerveld hier vooraan. Die stuurde mij een appje met een foto van Sarah. En die was hij tegengekomen in Oeganda. En Sarah die heeft zelf 2 kinderen. Haar zus is overleden. En de 2 kinderen van haar zus heeft ze zich ook over ontfermd. Ze moet rondkomen van minder dan $1 per dag. Maar Hans zei, joh, de meest blijmoedige vrouw. En bidden. En zingen. En oh ja, ze is arm, maar ze is zo rijk in Jezus. En oh ja, ze heeft niets, maar toch heeft ze alles. Wat een getuigenis. Ook voor ons. Een blijmoedige vrouw met opgeheven hoofd in de moeilijkste omstandigheden. Want ze heeft haar oog geoefend in hemels zien. En hij is met mij. En zo mogen wij in het zegenen van anderen ook weer de zegen ontvangen. En ik wil heel graag God daarvoor danken samen. Dat we tot zegen mogen zijn. En ook een moment afsluiten met gebed samen. En dan ook ieder persoonlijk ook met Jezus in gesprek gaan. Over de nood die we zien. Over zijn ogen, hoe hij daarnaar kijkt. Om hem daarin te laten spreken. Zullen we samen gaan staan voor gebed? Om daarin te laten spreken. En Vader in de hemel, dank u wel. Dank u wel dat uw hart houdt van gerechtigheid. Dank u wel, liefdevolle hemelse Vader. Dank u wel dat uw oog is op de meest kwetsbare. Dat u bewogen bent met de armen, met de verschoppelingen. Dat er een speciaal plekje is in uw hart voor de verdrukten. Voor de vervolgden. Voor uw kinderen. Die moeten lijden omdat ze uw naam belijden. Uw hart gaat naar hen uit. We prijzen u daarvoor dat u naar hen omziet. En Heer, als we hier zo zijn als gemeente. Dan willen we u bedanken. Dat u ons daarin ook een plek geeft, Heer. En we willen zo graag die gemeente zijn zoals u ons bedoeld hebt. Bewogen met de kwetsbaren. Betrokken op de vervolgden. Heer, dan danken wij u wel dat Open Doors en Compassion ons daarin helpen. Dat ze ons daarin dienen. En dat we daarin ook onderweg mogen zijn. Heer, ik dank u wel voor alle kinderen die al gesponsord worden, ook vanuit de gemeente. Heer, voor de ondersteuning die vanuit deze plek mocht groeien en mocht gaan naar vervolgde broers en zussen. Heer, dank u wel dat u ons een plek geeft in uw plan. Heer, en u weet ook dat wij het soms moeilijk vinden. Of dat we het soms vergeten om de nood echt aan te kijken. En Heilige Geest, Heer Jezus, u bent hier. We mogen hier zijn in uw tegenwoordigheid. En Heilige Geest, wilt u ons maar toefluisteren op dit moment. Spreek het tot onze harten, Heer. We willen ook echt in gesprek zijn met u. En op dit moment, Heer, willen we u uitnodigen. Heere Jezus. Open onze ogen voor de nood. Waarvan u zegt, ik wil dat je die ziet. Heer Jezus, mijn gebed is: open onze ogen voor de nood die we wellicht tot nu toe hebben gebagatelliseerd. Dichtbij, in onze gezinnen misschien, of in onze huwelijken, of ver weg. Maar Heer, in de stilte van dit moment, we willen het u bidden, als gemeente en persoonlijk. Heer Jezus, open onze ogen voor de nood waarvan u wilt dat we die echt gaan aankijken. Ja, en Heer Jezus, als we die nood recht aankijken, Heer, dan kan het ons overweldigen. Dan kan het ons misschien moedeloos maken. Maar Heer, doe ons opzien. Met ogen van geloof. Oefen ons in hemels zien. En Heer Jezus, open onze ogen voor hoe u dan kijkt naar die nood. Open onze ogen, Heer, voor hoe u die nood ziet. Op dit moment. O, Heer Jezus, geef ons de moed om in beweging te komen op wat u ons hebt laten zien. Leg dat gebed in ons hart. U wil geschieden in de hemel, alzo ook op de aarde. Er moet licht komen, weg met het donker. Hier zijn wij, Heer, beschikbaar. Gebruik onze handen, gebruik onze stem, gebruik onze voeten, gebruik onze middelen. Hier zijn wij, Heer. We willen beschikbaar zijn. Een kanaal van zegen te zijn. Dichtbij en ver weg. Heer, maak onze gemeente en maak ons persoonlijk zo mensen. Zoals we bedoeld zijn. In Jezus' naam. Amen.